Goedenavond, beste mensen. Welkom aan de raadsleden, commissieleden. Welkom aan het college, ambtelijke ondersteuning. En de speciaal welkom aan de heer Danny Walraven, die vandaag de presentatie zal verzorgen. Welkom ook op de publieke tribune. Is ruim bezet, dus dat vind ik altijd fijn. En uiteraard ook welkom aan de mensen thuis. We hebben vandaag op 27 augustus 2024 de themabijeenkomst. En die zal in het kort ingeleid worden door onze wethouder, de heer Van Dijk. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat u in uitgebreide taal aanwezig bent voor onze presentatie met betrekking tot de verkeerscirculatie in Goorlen. Er is eigenlijk een technisch onderzoek uitgevoerd door Goudappel. Naast mij zit de heer Danny Walraven van firma Goudappel. Hij zal dus dadelijk door de presentatie leiden. Tevens zit naast mij de heer John Swaans en de heer Gert-Jan Smit zijn onze verkeerskundigen van de gemeente. En zij kunnen eventueel, als u nog vragen heeft en voor zover de mogelijkheid bestaat, een tijd om vragen te stellen. Dat is wel lastig, want het moet in 3 kwartier door het hele verhaal heen. Dat is kort. Maar de idee is dat we nu aangeven van dit kunt u verwachten in het onderzoek. Mocht blijken uit de avond dat we nog wat kleine aanvullingen moeten doen, dan kunnen we die nog verwerken in het rapport wat we inmiddels als concept hebben. Dat krijgt u dan binnen 2 weken van ons toegestuurd. Dan ziet u in depth, maar de heer Walraven zal het uiteenzetten, in depth hoe wij zijn gekomen tot de resultaten van dit onderzoek. En dan kunt u vragen of middels telefonisch of op andere wijze bij ons langskomen en dan kunt u daar nog op schieten. En dan maken we van dat concept een definitief rapport. Hè, want we hebben toegezegd dat we u actief willen betrekken in het hele verhaal. Als dat definitieve concept is, dan zal het worden vastgesteld door het college. En wordt het aan de raad toegestuurd ter kennisname. En vanuit dat rapport worden dan vervolgens zeg maar, uitvoeringsprogramma's gegenereerd. En die uitvoeringsprogramma's, het rapport geeft de verkeerscirculatie aan en de verwachtingen tot 2040. Dus de uitvoeringsprogramma's die hoeven ook niet allemaal overnight. Bovendien hebben we het geld niet om het allemaal overnight, al die uitvoeringsprogramma's te implementeren. Maar we gaan wel kijken daar waar we dat efficiënt kunnen doen. Dus als we ergens, ik noem wat, een riool vervangen en daarboven is de weg die we aan moeten pakken, dan gaan we dat natuurlijk combineren. Maar dat zullen we met u communiceren. En dat doen we dan natuurlijk ook dan met de directe omgeving. Zoals we dat gebruikelijk zijn te doen bij projectmatige aanpak. Ik denk dat dat voldoende is. En ik wil eigenlijk graag het woord geven aan Danny Walraven van de firma Goudappel. Oh, sorry, dat moet via de voorzitter. Dat doe ik helemaal niet goed eigenlijk.
Nee. Dank u wel, meneer Van Dijk. Geef ik graag het woord aan de heer Walraven. En verzoek aan iedereen inderdaad om, als er eventuele vragen zijn of vragen opborrelen, om die te bewaren tot na de presentatie. Gaat u gang, meneer Walraven.
Ja, dankjewel. Mijn naam is Danny Walraven van Goudappel, net al aangekondigd. Ik ben verkeerskundige adviseur bij ons bedrijf en wij zijn door de gemeente gevraagd om het verkeersonderzoek te doen naar de gehele verkeerscirculatie van Goorlen. En ik zal vanavond resultaten daarvan presenteren. Ik begin even met een inleiding. Wat is exact de vraag geweest die aan ons is gesteld en waarom is die op die manier gesteld? De uitgangspunten die we hebben gehanteerd in ons onderzoek. Vervolgens gaan we vooruitkijken naar de toekomst. Ja, hoe gaat het verkeersbeeld van Goorlen er in 2040 uitzien? En concreet gaat het dan over de intensiteiten. En in de volgende stap gaat het concreet over doorstroming, bereikbaarheid, verkeersafwikkeling. En dat vertaalt zich uiteindelijk naar een advies voor de wegenstructuur. Hoe zou die structuur voor Goorlen eruit moeten komen te zien? En dat doen we niet alleen voor het gemotoriseerde verkeer, maar we kijken ook naar openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Dus dat laatste, daar eindig ik mee met de focusnetwerken voor 2040. De inleiding of de aanleiding is dat er behoefte is aan een onderzoek naar een gewenste verkeersstructuur. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, want we hebben de omgevingsvisie natuurlijk, die stelt ambities. Bijvoorbeeld het deels autoluw maken van het centrum, inzetten op duurzame mobiliteit. Dat vraagt natuurlijk ook een vervolg, hè, dan alleen maar het in de omgevingsvisie roepen. Daarnaast zijn er verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die hier gaande zijn. Aantal bekende Hebboskus en Bakentand, die ook eerder door onze verkeersstudies voor zijn gedaan, is altijd naar afzonderlijke plannen gekeken. En ja, het ontbreekt eigenlijk nog een beetje aan de samenhang van al die projecten tezamen. En hier op de kaart is het al even weergegeven, even grofweg, waar die vlekken zijn waar dan die woningbouw zou plaatsvinden. En dat zijn soms grote brokken, maar ook verspreid zijn er nog allerlei kleinere inbreidingslocaties. Maar een aantal grote natuurlijk rondom de Relaasse Baan en in Riel. Dus erg belangrijk om dat in samenhang met elkaar te gaan bekijken. En tenslotte de ambitie om fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in de voorrang te zetten. Dus ook dat is een vraag die aan ons is meegegeven om daar naar te kijken. Uitgangspunten. Wij maken gebruik om die blik op de toekomst te kunnen werpen met een verkeersmodel. Een verkeersmodel is eigenlijk een rekeninstrument om te kijken van hoeveel verkeer gaat er nou rijden op straat. En daarbij willen we natuurlijk voor morgen ontwerpen. Dus dat betekent dat we in 2040 kijken. Dat is de planhorizon waar we nu vandaag de dag naartoe kunnen kijken. Het is dus een vereenvoudigde weergave van de complexe werkelijkheid. Maar dat doen we wel met alle kennis en inzichten die we hebben zo goed mogelijk. Dat wordt ook getoetst aan de huidige praktijk. En dat model biedt eigenlijk inzicht om toekomstige ontwikkelingen. Ja, dat kan ruimtelijk zijn zoals de groei van inwoners, arbeidsplaatsen, scholen. Of bijvoorbeeld infrastructureel. Hè, nieuwe wegen die je aanlegt, wegen die je afwaardeert. Een eenrichtingsstraat, al dat soort elementen kun je toetsen met zo'n verkeersmodel om te kijken wat de verkeerseffecten daarvan zijn. Nou, we hebben gebruik gemaakt van het meest recente model dat er op dit moment voorhanden is in dit gebied. Dat is om te beginnen het provinciale verkeersmodel van de provincie Noord-Brabant, de zogenoemde BBMA 2022. En daarnaast heeft Tilburg ongeveer een half jaar geleden het projectmodel Tilburg opgesteld. We hebben dat model gebruikt omdat dat voor Tilburg in ieder geval heel erg is aangescherpt en gedetailleerd. Om maar een voorbeeld te noemen, de hele schaalsprong van Tilburg zit erin met een verfijning voor Stappengoor. Dus dat maakt dat een verbeterslag is op dat provinciale model en dus ook heel erg geschikt voor Goorlen. En specifiek voor Goorlen hebben we dan weer gekeken van oké, leuk dat Tilburg van alles heeft gedetailleerd. Nou, diezelfde detaillering hebben we dus hier ook toegevoegd door Bakentand en Boskus en alle andere projecten nog een keer goed te controleren en op de juiste manier in het model te zetten. Dus dat is dan helemaal gecontroleerd en daarmee hebben we eigenlijk een projectmodel wat helemaal geschikt is voor deze gemeente. Daarnaast hebben we nog tellingen gedaan. Dat is niet voor niks, omdat wij al heel snel zagen, en dat wist ook al uit de eerdere studie, dat de Relaasse Baan wel een gevoelig onderwerp is. Omdat we zien dat die modellen toch wel een afwijking geven ten opzichte van wat je op straat waarneemt. Dus we hebben nog een keer goed gekeken van oké, hoeveel auto's rijden dan nou, hoeveel busjes ook bijvoorbeeld en vooral ook het fietsverkeer. Geeft inzicht in de omvang van die stromen. Hè. Hoeveel zijn het er dan? En ze komen soms juist in grote groepen schoolgaande fietsers komen langs. En ook, waar rijden ze naartoe? Gaan ze rechtsaf, linksaf? Gaan ze rechtdoor? Maar wat heel interessant is hier, is dat het ook heel veel inzicht gaf in het gedrag. En dat gedrag is namelijk dat we in de praktijk zien dat heel veel fietsverkeer in de huidige situatie, ondanks dat ze dus geen voorrang hebben op de rotondes, dat ze dat al wel nemen. En dan gaat het om schoolgaande groepen bijvoorbeeld ook, die gewoon, waarbij een hele groep in één keer oversteekt, ofwel de voorrang neemt, ofwel een automobilist stopt toch, omdat hij van buiten de gemeente bijvoorbeeld dat gewend is om wel te stoppen bij rotondes. Die is in de veronderstelling dat dat er voorrang is. En dat maakt dat er dus al een frustratie eigenlijk optreedt van het gemotoriseerd verkeer. Dus we zien soms filevorming ontstaan die wij in onze theoretische modellen niet zien, omdat daar iedereen heel braaf luistert naar de regels. Dus dat geeft even een verschil tussen praktijk en theorie. Nou, dan hebben we hier een plaatje met vooral even de tabel. Ik ga er niet helemaal in detail op in. Maar voor wie een snelle blik werpt op de meest rechtse kolommen, valt op dat er overal een plusje staat. Hè, soms gaat het om 20% meer verkeer tot wel 70% meer verkeer op sommige wegen. De absolute waarden zijn natuurlijk wel van belang, want 70% klinkt dan heel heftig. Maar als het over een lager getal gaat, dan dan hoeft dat nog niet direct een probleem te zijn. Maar dit is gewoon de autonome groei. Dit is de wereld die op ons afkomt als wij eigenlijk gewoon gaan doorbouwen wat we gingen bouwen en we laten het maar gebeuren. Dan is dit waar we in 2040 staan. Met het ongewijzigd gedrag eigenlijk van hoe wij verplaatsen van A naar B op dit moment. Dus dat vraagt wel om een behoorlijke uitdaging en opgave om dat allemaal in goede banen te laten leiden. Ik zal hem even kijken of dat lukt. Inzoomen. Even kijken. Ja, ik laat hem even zo. Ik laat hem heel even zo zien. Weet even dat dit alles dus in een rapportage nog verwerkt wordt. Dus die stukken komen binnen een week of twee ook naar u toe. En dan kunt u het nog een keer rustig allemaal naar kijken. Maar wat ik hiermee wilde zeggen is in ieder geval dat eigenlijk op alle wegen die wij zien er wel sprake zal zijn van een toename. En soms is het wat meer dan op andere wegen. Een beetje afhankelijk ook waar die woningbouwlocaties plaatsvinden. Ja, maar dit komt er dus wel op ons af. En dat vraagt dus wel om maatregelen. Nou, we hebben gekeken naar de doorstroming. Verschillende scenario's en we zijn begonnen met eigenlijk een soort huidige situatie. Dat hebben we gedaan door die modelintensiteit te pakken, maar daar ook die tellingen bij te betrekken. Vandaar dat er ook staat huidig 2024, daar zitten die tellingen in verweven. En dan zien we, en ook dit is dus weer de theoretische basis, de afwikkeling is redelijk. Dit is dus het scenario dat iedereen dus wel netjes zou luisteren en die fietsers geen voorrang hebben op de rotondes. Dan zien we al dat er hier en daar wat frictie kan ontstaan. Relaasse baan, beperkte vertraging. Op de overige kruispunten binnen de gemeente, want ik heb nu alleen de uitsnede voor de relaasse baan. Maar eigenlijk daarbuiten zien we eigenlijk dat het overal goed gaat. Dus vandaar dat we die uitsnede ook op deze manier hebben gemaakt. Op alle andere punten kleurt het behoorlijk groen. Ja, en dan zie je af en toe kleine plukjes met dat een automobilist natuurlijk moet wachten bij een kruispunt. Maar niet tot schokkende situaties. De opmerking al gemaakt van de fietsers uit de voorrang. Nou, gaan we door naar die toekomstige situatie. We zagen het net al in wat getallen, wat die groei gaat zijn naar de toekomst toe. Nou, als we dan kijken naar de vertraging, dan is dit het beeld waar we naartoe gaan. En dan zien we dat verschillende kruispunten op de relaasse baan gewoon helemaal vastlopen. En dusdanig dat ze ook eigenlijk andere kruispunten gaan blokkeren. Woningen gaan blokkeren, dat je niet meer je erf af kan en noem maar op. Dus dit beeld met die rode en die paarse lijnen is het beeld wat gaat gebeuren als we niks zouden doen aan de kruispunten, niks zouden doen aan het gedrag van mensen en iedereen blijft zo met de auto rijden in 2040 als dat ze dat vandaag de dag zo doen. Ook hier is weer die fietsers zijn nog steeds uit de voorrang. Dus in de praktijk kunnen die knelpunten nog wel groter zijn als er een groepje fietsers wel een keer oversteekt. Dan gaat het nog sneller en vaker terugslaan. We hebben gezocht naar oplossingsmaatregelen. De problemen zitten hem op een aantal kruispunten van de relaasse baan. Dat is eigenlijk de bron. En als die bron vastloopt, dan slaat het uiteindelijk terug tot het volgende kruispunt. En op het moment dat daar een beetje frictie ontslaat, gaat de volgende. En zo krijg je een soort domino-effect. Maar als je het probleem bij de bron aanpakt, dan kun je daar een heel groot deel wel van oplossen. We hebben gekeken naar die capaciteit van de rotondes en we zien mogelijkheden om dat met een andere vorm van een rotonde op te lossen. Denk aan een meerstrookse turborotonde-achtige vorm. Echter, dat is gewoon ontzettend moeilijk inpasbaar en levert gewoon ook problemen met oversteekbaarheid. Een fietser laat je niet gelijkvloers oversteken op een dubbele of afrijdende tak van een turborotonde, omdat je dan echt afdekongevallen kan krijgen. Dus dat is gewoon niet aan te raden, dan zal je echt een fiets ongelijkvloers moeten doen. Dus dat geeft een enorm inpassingsvraagstuk, waardoor we zijn door gaan zoeken van zijn er dan andere oplossingen te bedenken. En daarbij zijn we gekomen tot verkeerslichten. Verkeerslichten bieden de ruimte om alle stromen, fietsers en automobilisten en een bus bijvoorbeeld, op de juiste momenten groen te geven. Dat kun je ook prioriteren. Je kan ook zeggen van op bepaalde momenten heeft de fiets wat meer groen of met regensensoren als het regent. Er is van alles mogelijk binnen verkeerslichten om te sturen met verkeer. Dat maakt ook dat je qua afwikkeling daar veel meer ruimte kan creëren. Kruispunt bij de Provinciale Weg overigens. Ook daar is al een aanpassing nodig, want dat is ook een bronpunt dat we zien dat er toch uitbreiding nodig is van de capaciteit. Dat kunnen we nog wel op opstelvakken niveau oplossen. Dus door het realiseren, ja, het staat hier omcirkeld in het kruispunt linksboven. En tweetal extra opstelvakken lost daar het probleem wel op. Maar natuurlijk vraagt dat ook ja, de nodige ruimte en de kosten. En dan de twee rotondes, Kempenlaan en Tilburgseweg, die zullen dan naar verkeerslichten moeten worden omgebouwd. Nou, als we dan kijken naar ja, hoe werkt dat dan? Dan zien we, nou, en hier is het even mooi weergegeven, het verschil tussen als je die verkeerslichten in 2024 zou hebben, nou, dan ziet het er allemaal heel goed uit. Dan zien we eigenlijk geen problemen, want bij een verkeerslicht is het logisch dat er een aantal auto's ook staan te wachten op het moment dat het rood is. Maar als die binnen 10, 20 seconden door kunnen rijden, is dat natuurlijk gewoon een normale situatie. Dus die avondspits 2024, het bovenste beeld, is eigenlijk een normale, goede afwikkeling voor verkeerslichten. Kijken we naar 2040, dan zien we weer wel dat ondanks die verkeerslichten er wat frictie ontstaat. Je ziet wat rode lijnen die wat langer worden. Maar we hebben er goed naar gekeken van oké, hoe lang is dat dan en hoe erg vinden we dat dan? Ja, het zijn piekmomenten ongeveer 10 minuten per dag. Dus we zeggen van ja, nee, dit vinden wij in ieder geval vanuit onze expertise acceptabel. Het stimuleert ook om mensen nog een keer op de fiets te gaan in plaats van alles maar voor de auto te faciliteren. Dus dit vinden wij een vertraging die binnen de marge valt.
Mag ik even vragen?
Ja, ik wil, zullen we de vragen even achteraf doen?
Het gaat over die aantallen rotondes. U noemt er buiten de grote knooppunt, noemt u er maar twee, maar er liggen er drie op de Rielaarse.
Ja, maar we hebben alleen bij de bron hebben de knooppunten aangepakt. En we komen tot de conclusie dat alleen de Kempenlaan en de Tilburgse Weg, dat moeten rotondes worden. De andere rotondes op de Rielaarse baan kunnen dus blijven liggen. Voor zover, ja, in ieder geval ten oosten van de Tilburgse Weg liggen er natuurlijk nog twee. Dus dat, die blijven liggen, die kunnen, en dat ziet u ook hier. Op dit beeld kunt u zien dat die rotondes eigenlijk niet tot problemen leiden. Dus het probleem zat hem echt bij de Tilburgse Weg en de Kempenlaan. En er is nog een oplossing om het onderste plaatje ook volledig groen te krijgen. Maar dan moet de Rielaarse baan verbreed worden op één stuk. Ja, en de kosten en de ruimte die daarvoor nodig is, ja, vinden wij het niet opwegen tegen de winst om slechts 10 minuten per dag wat vertraging te krijgen. Dus ons advies zou ook zijn om te kiezen voor die situatie zoals die hier op beeld is weergegeven met maximaal 10 minuten per dag vertraging. Vervolgens hebben we een aantal circulatiemaatregelen verkend. Een knip op de Lage Wal. Een knip op de Tilburgse Weg ter hoogte van het Kloosterplein om het centrum autoluw te maken. En we hebben gekeken of wij de centrumring van Goorlen naar 30 km per uur kunnen zetten. Dat noemen we hier GOW 30, gebiedsontsluitingsweg 30. Dat is een nieuw type 30 wegen wat door het CDW, het landelijke platform, is ingesteld. En dat biedt gemeenten de kans om juist voor die, ja, we noemen het even de grijze wegen. Hè. We hadden echt die woonstraten 30 en dan had je die 50 wegen. En daartussen waren soms wel wegen die eigenlijk te druk waren voor een 30. Nou, daar hebben ze nu eigenlijk een compromis voor. Dus het zijn wegen die wel 30 zijn, toch iets drukker zijn. Een compromis tussen verblijf en verkeer. En die krijgt qua inrichting ook wat meer voor de fiets dan een standaard 30 weg. Waardoor die veiligheid ook gegarandeerd is. Nou, de effecten van een kniplage wal levert vooral veel verkeersdruk op de Rielaarse baan, Turnhoutse baan en de Beekse dijk. Het is daarmee kwetsbaar, omdat we, als we de lage wal weghalen, dan hangt eigenlijk heel Goorlen maar op één hoofdontsluiting naar de A58. En je hebt nu, ondanks dat die lage wal natuurlijk van een andere orde is, wel een extra ontsluiting mochten er calamiteiten zijn. Dus het advies van ons is ook om die lage wal open te houden voor gemotoriseerd verkeer. Dat zegt niet dat dat in die huidige vorm moet, want we willen wel degelijk iets doen aan de verkeersveiligheid. Dus vandaar dat we zeggen van oké, hij moet open blijven wat ons betreft, maar wel op een veilige manier. En dat betekent met name voorzieningen vrijliggend voor de fiets. De knip van het autoluw maken van het centrum eigenlijk, de hoogte van het Kloosterplein. Ja, dat zorgt voor een mooie afname op het Kloosterplein zelf natuurlijk, want die haal je eruit. En ja, verkeer verplaatst zich met name naar andere routes, ja, daaromheen. En ja, dat gaat op heel veel punten gaat dat goed en is dat heel gewenst. En zie je dat dat meer naar de randen gaat. Maar voor enkele straten, ja, geeft het ook wel aandacht. Even twee genoemd, de Abeekstraat en de Kerkstraat. Ja, daar zul je echt extra moeten monitoren om te kijken van wat gaat er gebeuren. En als dat gaat gebeuren, dan moet je misschien aanvullende maatregelen treffen. Maar overal zien we dat het gewoon een positief effect heeft. Ja, monitoren op de juiste plekken. En we denken dat door een passende inrichting met het GOW 30, waardoor zo'n Abkovense weg en de Van Haastrachtstraat en Modestraat, dat die, ja, dan veel meer dat verkeer gaan aantrekken waar het ook dan moet zijn. In plaats van op die de sluiproutes eigenlijk binnendoor. En daarbij geldt wel, het is wel bestemmingsverkeer. Het is niet vreemd verkeer wat dan daar in één keer rijdt. Maar ja, het is bestemmingsverkeer wat zijn weg gaat zoeken. Maar goed, ook dat moeten we juist via de juiste banen leiden. Nou, conclusie voor de netwerken. Advies voor het autonetwerk is dus om die lage wal open te houden. Om een autoluwcentrum te creëren. GOW 30 toe te passen. En die Rillaardse baan te voorzien van die twee verkeerslichten op de kruispunten met de Tilburgse weg en de Kempenlaan. En de Turnhoutse baan, de provinciale weg, zeg maar, ook die capaciteit daar uit te breiden. En verder geldt dat op alle rotondes die dan nog wel blijven bestaan, dat het advies is om daar de voorrang voor fietsers in de voorrang te zetten. Overeenkomstig ook met de buurgemeenten. En daarbij wel opgemerkt dat de Turnhoutse baan, Tijvoortse baan, dat die buiten de kom ligt. Dus dat is dan een rotonde waar fietsers dan nog steeds uit de voorrang zijn. Kijken we naar het openbaar vervoer. Dan kunnen we in ieder geval aangeven dat het wel heel lastig is om aanpassingen hierin te doen. Omdat wij niet als gemeente daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat ligt bij de provincie en de regionale OV-concessie. Maar we gaan ons wel hard maken om een aanpassing van lijnbus 2 te krijgen. En dat lijkt, als we hier kijken naar de kaart, is dat een hele logische zet. Omdat je Bakertand en Boskus daarmee ook verbindt. Dus ook de vervoerders en de provincie, ja, zal hier echt wel oren naar hebben. Omdat dit natuurlijk wel een hele logische stap is in de ontwikkeling van je nieuwbouwwijken. En de omrijdtijd daarbij is ook nog eens beperkt. Dus we denken dat dit wel een haalbare kaart is om dit voor elkaar te krijgen. En ten aanzien van de fietsstructuur zetten we in op een aantal snelfietsroutes. Tilburg, Goorle, Hilvarenbeek en het Belslijntje. En daarnaast een aantal lokaal primaire en secundaire routes. En dan, zoals al eerder aangegeven, gescheiden fietsvoorziening op de lage wal. En dat was het verhaal. Dus daar is er nu nog ruimte voor vragen.
Oké, dank u wel, heer Walraap, voor de duidelijke uiteenzetting. Wie heeft er nog momenteel een vraag voor de heer Walraven? Ja. Maar de heer Van der Zanden, noem het even op volgorde gewoon. Heer Van der Zanden, ga.
Dank u wel. U vertelde over de knooppunten om de relatiebaan. En u noemde een oplossing turbo-rotonde en stoplichten. En ik dacht dat er. Ik verwacht eigenlijk dat er achter ook de tunnel zou komen. En dat met name een fietstunnel eigenlijk op die knooppunten. Waarom is dat geen optie?
We hebben in ieder geval onderzocht welke vorm je nodig moet hebben om tot een goede afwikkeling te leiden. Er is een vorm van turborotondes mogelijk op die plekken. Maar dan zul je inderdaad fietstunnels moeten aanleggen. Daarmee gaan de kosten dus ook behoorlijk omhoog. Daarnaast heb je nog een ruimtelijk inpassingsvraagstuk. Er zullen bomen gekapt moeten worden. Je moet misschien ook gronden kopen. Want zo'n turbrotonde neemt gewoon veel meer ruimte in dan de huidige rotonde. Maar ook dan het verkeerslicht. Het verkeerslicht neemt nagenoeg dezelfde ruimte in als wat de huidige rotonde is. Want een verkeerslicht is gewoon compacter. Dus als je kijkt naar de kruispunten zoals we ze nu hebben doorgerekend, dan vraagt dat niet eens heel veel extra ruimte dan wat er vandaag de dag ligt. En dat maakt dat die verkeerslichten positiever beoordeeld worden dan zo'n turborotonde. En daarnaast nog, en dat hebben we nog niet eens meegenomen in die afweging, maar met een verkeerslicht kun je dus veel beter sturen. Dus stel voor dat je ziet dat er frictie ontstaat tussen twee kruispunten, dan kun je ook zeggen van ik doe gekoppeld groen. Dus als een auto bij het ene kruispunt groen heeft, dan kan die automatisch bij het volgende kruispunt ook groen hebben. Ja, dat is iets met rotondes, dat werkt niet. Dus als de ene rotonde toch wat vastloopt, dan klapt die andere er gelijk ook uit. Want ze liggen toch iets te dicht op elkaar, zien we in die berekeningen. Dus dat is de afweging.
Zou ik het goed begrijpen, dan gaat een turbo ook door rotonde altijd gepaard met een tunnel.
Sorry, kunt u hem nog een keer herhalen?
Als ik het goed begrijp, dan gaat een turborotonde altijd gepaard met een tunnel voor de fietsers.
Op dubbele op- en afrijdende stroken, als je daar een fietsoversteek hebt, dan wel. Omdat het anders tot afdekongevallen zal leiden.
Dan heb ik nog een vraag. Uit eigen ervaring weet ik dat stoplichten soms wel de helft van je reistijd kunnen bepalen als je op de fiets bent. En dat maakt natuurlijk zo'n snelfietsronde route naar Tilburg toe behoorlijk onaantrekkelijk. Is daar over nagedacht?
Verkeerslichten kun je juist sturen voor fiets. Dus dan kun je met sensoren, kan die fietsers al registreren. En dan zet je de auto's gewoon even in de wacht. Ja, je kan, met verkeerslichten kun je eigenlijk alles prioriteit geven. Als er een bus komt aanrijden, kan die gelijk door. En je kan ook zeggen, met regensensoren, als het regent, dat de fietsers automatisch op groen gaan. Er zijn allerlei technieken beschikbaar. Dus daar is van alles mogelijk. Maar prioriteit op een snelfietsroute kan zeker met verkeerslichten.
De heer Van Gorkom.
Dankjewel. Ik heb even een paar vraagjes. En het kan aan mij liggen, dan moet je corrigeren. Het verkeersstructuur Goorlen zie ik in de breedste zin van het woord. En dan mis ik een paar zaken. Dus we hebben ooit in het verleden gehad, en misschien dat de heer Meijers mij kan aanvullen, over de Charter of Walking. Want ook voetgangers horen bij het verkeer. We spreken nu enkel over... Over fietsers en gemotoriseerd verkeer. Daarnaast vraag ik me af of u mij kunt meenemen in de fietsers, of u noemt dat fietsers hebben voorrang op de rotonde en dergelijke. Mm-hmm. Want volgens mij speelt daar in Tilburg toch een behoorlijke discussie over de veiligheid. Heeft er vorige maand nog een artikel in de krant gestaan over de gemeente die bepaalde waarschuwingen heeft uitgegeven. En wat ik mis is de doorgaande route in Riel. Want we hebben dorp Goorl, heeft twee dorpskernen. Dat is Goorlen en Riel. En Riel mis ik eigenlijk volledig in het plaatje.
Ja, hij zit er wel in. Ja.
Dat waren mijn vragen.
Ja, die eerste, ja, wandelen. We hebben ons nu, de focus ligt meer op fiets inderdaad dan op wandelen op dit moment. Als het gaat om Autolief Centrum, dan biedt dat natuurlijk wel kansen voor de voetganger. Als je daar de auto vanaf haalt. Maar dat is dan ook even tot zover wij voetganger hebben behandeld in deze studie inderdaad. Dat klopt. De tweede vraag ging over de rotondes. Ik denk dat in de huidige situatie de Rillense baanrotondes misschien nog het meest spannend zijn. En juist die twee halen we eruit door de verkeerslichten te maken. En dat maakt het misschien makkelijker om de keuze te maken om over te stappen. Omdat de overige rotondes zijn compacter, overzichtelijker. Daar waar problemen ontstaan bij rotondes en fietsers is het vaak omdat de afwikkeling bijvoorbeeld niet goed is. Daardoor gaan voetgangers en fietsers meer risico nemen. Die fiets heeft voorrang, maar die automobilist gaat meer risico nemen omdat die al heel lang heeft staan wachten. En daar is vaak waar het misgaat. Bij meerstroks rotondes gaat het vaak mis. Nou, net al aangegeven hè, met die dubbele op- en afrijdende tak. Want ik zeg wel, er moet altijd een fietstunnel, want dat is niet overal. Dus ik ken de discussie van Tilburg niet exact wat er dan onlangs heeft gespeeld. Maar ik denk dat de rotondes die we overhouden hier binnen Goorlen wel van dusdanige aard zijn qua compactheid, qua overzichtelijkheid, qua verkeersaantallen, dat het hier veel beter en veiliger kan.
Ja, ik kan een stukje citeren en ik wil niet altijd zeggen wat er in de krant waar staat. Ik ben geen verkeersdeskundige, alleen dit is een artikel van vorige maand. Na onderzoek grijpt gemeente in bij fietsvoorrangrotondes, snelheid voor fietsers en auto's remmen. Al sinds de aanleg hameren racebewoners op de onveiligheid van de drukke fietsvoorrangrotondes bij de Heijhof en de Dongerwijkdreep. En dan krijg je een heel artikel. Dus het gaat al sinds aanleg daar over de discussie of die situatie van zo'n rotonde veilig is voor de fietser, ja of nee. Dus daar ben ik even benieuwd naar, wat daar dan... Ja,
ik ken de situatie... Ik durf even niks over te zeggen, omdat ik de situatie niet
ken. De heer Zwaans wil wat aanvullende informatie geven.
Ik ken de situatie wel. Er is een snelfietsroute naar Breda aangelegd over twee grote rotondes. Twee drukke rotondes, notabene. Eén bij het winkelcentrum Heijhof, dat zijn drie rotondes. En één bij het Beatrix College. Het probleem wat eigenlijk vanaf het begin al speelt, is dat het twee richtingsfietspaden zijn. Waarbij de fietser al zo comfortabel mogelijk rechtdoor dat kruispunt over kan steken. Dus automobilisten zijn en waren het in Tilburg niet gewend, want op alle rotondes moesten ze voorrang verlenen, kregen ze voorrang van fietsers. En nu in die combinatie met die snelfietsroute is het dat effect van fietsers fietsen door, de automobilisten zijn er slecht aan gewend. Een aanbeveling van het CRW is om rotondes met twee richtingsfietspaden niet te doen, in één richting. En dat is ook wat we, als we in Goorlen de fietsers in de, op de rotonde in de voorrang willen maken. In ieder geval dat uitgangspunt dat ze in één richting fietsen. Dus niet in twee richtingen zoals in Tilburg.
Ja, Den Bosch heeft ook zo'n mooie. Echt een hele grote met fietsers in twee richtingen oversteek. Er is ook altijd heel veel discussie, maar hij ligt er volgens mij nog steeds. En die, dat is ook al, denk ik wel 15 jaar geleden dat ze me hebben aangelegd. Maar inderdaad, dat is ook wel zo'n discussiestuk. Dus twee richtingen op rotondes, ook dat is een item, ja. Wat wel tot onveiligheid kan leiden. En dan moet je hem vaak juist wat uitbuigen, zodat die automobilist eerst van de rotonde af is en dan pas die oversteek heeft. Maar dat is een, ja, er zijn dus allerlei ontwerpoplossingen wel voor om dat weer verkeersveilig te maken.
Voldoende, meneer Van Gorkum?
Ja, en Riel nog. Ook dat hebben we meegenomen. Komt misschien wat minder tot zijn recht in de presentatie. In de rapportage komt dat denk ik beter. De grote woningbouwopgave zit natuurlijk ook aan die kant van Riel. Dat vraagt ook dat er, er komt extra druk op. En ook daar stellen we voor om die GOW 30 binnen de kom te hanteren. Dus daar gaan we ook dat nieuwe profiel eigenlijk wat we in heel Goorlen willen uitrollen op die... ja, eigenlijk die grijze wegen. Dus de doorgaande route door Riel. Ja, wat nu dus ook wel, denk ik, het item is waar u het over heeft. Ja, daar stellen we ook die GOW 30 voor.
Ja, in die statistiek staan drie waar 71, 50 en 40% aan stijging zit. En ja. 71% is bij de Bakenland. Nou, daar komen een behoorlijk aantal woningen bij. Maar ja. Die overige twee, praat je over een dorp van 3000 inwoners waar 40 en 50% zit. Dus dat zijn wel behoorlijke knelpunten.
Ja, dat klopt ook. En dat is de reden dat we daar ook die GOW 30, dat profiel, waardoor je ook wat meer voor de positie van de fiets doet, dat willen uitrollen. En dat is een nadere uitwerking, hoe dat er exact daaruit komt te zien. Want het zal, dat hele GOW 30, dat zijn allemaal profielen vanuit het CRW gegeven van zo kun je daarmee omgaan. En wij hebben daar vanuit Goud ook wel een mening over. Dus we hebben ook allemaal voorbeeldprofielen. Maar het blijft altijd maatwerk. We moeten kijken van wat in Riel en in Apkoverse Weg bijvoorbeeld, dat kan heel anders eruit komen te zien. Dus dan moeten we gaan kijken binnen de beschikbare ruimte. En ja, dat is maatwerk in de uitvoering. Maar de gedachte is wel, dat soort wegen, dat is een mooi voorbeeld denk ik van een weg die echt naar GOW 30 moet. Dat is geen 30 meer en je wil ook geen 50.
Okay, dank voorzitter, bij interruptie mag ik er even op aanhaken op deze vragen?
Ja, als u een vraag heeft in ieder geval.
Ja, eigenlijk de heer Van Gorkum stelt twee vragen die ik ook had willen stellen en ik hoor naar de antwoorden en ik ben toch nog wel een beetje sceptisch, want ik dacht eigenlijk, of misschien stuurt de heer Van Gorkum er ook wel op aan, want ik dacht dat we eigenlijk als we in Riel nog een forse uitbreiding zouden gaan doen, dat we ook eens zouden kijken van, kan dat nog wel door die doorgaande route in Riel? Hè? Of moeten we naar een alternatief zoeken? En daar ben ik dan eigenlijk nieuwsgierig naar. Van, is er gekeken naar een goed alternatief? Omdat we hebben in het verleden daar al een hele traject gehad, zeg maar, met inwoners en mensen aan die route. En die vonden het al veel te veel, die vinden het nog steeds veel te veel. En als we daar fors gaan bouwen, en ik zag van 4000 naar 5600, dan komen er nog heel veel verkeersbewegingen bij. Dus ik had graag gezien dat we toch nog wel een andere studie zouden we doen. Kijken van nou wat voor
alternatief. Even voor de duidelijkheid, meneer de Hooy. Het is niet de bedoeling dat we onze mening gaan geven over het een en het ander. Het is, heeft niet
mijn
de kans
vraag, om mijn vraag, mijn vraag is of daar naar gekeken is.
Ja?
Ja, ik kan er wel even antwoord op geven. Hoor. Ja, er is sprake van een best wel forse toename, dat geef ik ook toe. We hebben niet heel. Het is geen studie om te kijken van wat is het effect van deze woningbouwontwikkeling aan zich en wat doet dat voor milieu en geluid. Ja, dat hebben we allemaal niet onderzocht. We hebben puur gekeken naar de intensiteit en de doorstroming. Nou, op doorstromingniveau hebben we hier geen knelpunt. Behalve bij de provinciale weg, bij het kruispunt. Want daar komt het natuurlijk ook wel allemaal samen. De reden dat we daar die opstalstroken moeten uitbreiden heeft ook wel hiermee te maken. Dat heeft met die woningbouw vanuit Riel ook te maken. Wat er ook bij komt op de kruispunt. Maar in Riel zelf zien we dat het wel goed gaat. Nog qua afwikkeling, qua doorstroming. Alleen qua veiligheid zeggen we daar inderdaad ja, terug naar die GOW 30. Zodat je daar een inrichting maakt die passend is bij die 5600 dan in dit geval. En ja, van dat getal ja, schrikken wij dan verkeerskundig niet. Dat past daar dan ook prima bij zo'n GOW 30. Maar dat vraagt misschien wel een andere inrichting dan dat vandaag de dag is. Dus ja, er is sprake van een toename. Maar we denken dat er een inrichting bij te verzinnen is die daar passend bij is.
Oké, dankjewel. Daar waren nog vragen. De heer Verschuren, ga je gang.
Dank u wel. Ik heb een vraag over een specifieke rotonde die in uw plan ook naar voren kwam. Dat is de rotonde Kempelaan-Rilaarsebaan. Dat is misschien wel de gevaarlijkste rotonde van Goorlen. Omdat je met name ook als je uit de wijk Boskens-West komt, daar is aan de rechterzijde van de straat geen fietspad. Mm-hmm. Dus de fietsers die gaan eerst de weg over naar links. Hè, komt het verkeer tegemoet, ja, en dan gaan ze voordoor. Vervolgens gaan ze tegen het verkeer in over het fietspad aan de linkerkant naar de opstelplaats om uiteindelijk naar de Kempelaan over te kunnen steken. Daar is geen plek voor meerdere fietsers. Hè. Die moeten wachten voor de auto's die inderdaad soms uit zichzelf stoppen, maar soms niet. Vervolgens steken ze over, maar delen ze het fietspad met voetgangers, want er is ook geen voetpad aan de overkant. Ja. Dus die rotonde is om heel veel redenen gevaarlijk. Mijn vraag aan u is, ik begrijp dat daar verkeerslichten een oplossing kunnen zijn, maar is er in uw plan of ook rekening gehouden met al die andere dingen die daar ook nog moeten gebeuren, omdat het gewoon een hele gevaarlijke situatie is?
Op het moment dat je verkeerslichten maakt, dan ga je dat helemaal opnieuw tekenen. En dan moeten we kijken binnen de ruimte. En ik kan me inderdaad ook voorstellen, want ik weet ook vanuit de tellingen die we hebben gedaan. We hebben inventarisatie gedaan daar. Er is gemeten hoeveel fietsers daar overstaken, wat het gedrag was. En we weten dat er inderdaad meerdere punten zijn. Ja, dit is er één van, maar volgens mij zijn er nog wel meer kruispunten die ook wel af en toe gekke bewegingen vertoonden. Mm-hmm. Of schuin oversteken, dat soort dingen wat je eigenlijk dan helemaal niet wil als het al zo fragiel allemaal is. Dus daar zijn we ons van bewust, dat hebben we geconstateerd. Maar op het moment dat we zeggen, we gaan die hele rotonde weghalen en dan komt een verkeerslicht, dan ga je dat gewoon opnieuw ontwerpen. En dan ga je gewoon kijken, hoe komt die fiets daar, de voetganger. En we beseffen ons dat die ruimte wel krap is, hè? Dat weten we ook aan die zuidtak vooral. Dus daar zal het zoeken zijn naar de ruimte om alle vervoersstromen een plek te geven. En dan moet gekeken worden hoe de voetganger en de fietser dan, ja, in ieder geval gescheiden van het autoverkeer, toch op een manier daar moeten komen. En ik weet in ieder geval dat Gert-Jan en ik hebben toen wel eens al zitten puzzelen en tekenen hoe we ook de voetganger en de fietser een fatsoenlijke plek kunnen geven. Maar dat hoort echt bij het uitvoeren van het project, we gaan dit een verkeerslicht maken. En dan ga je dat gewoon helemaal ontwerpen en dan moet het gewoon netjes volgens alle richtlijnen.
Ja. Dank u wel. En een aanvullende vraag nog. U gaf aan, de ene optie is duurder dan de andere. En ik weet niet of het bij dit plan hoort, maar is er een inschatting te geven van wat het dan kost om het te maken zoals u voorstelt?
Ja, dat hebben we nu nog niet gedaan. Maar ik noemde het voorbeeld, als je hier naar Turborotonde gaat, je moet gronden aankopen, je moet bomen moeten weg, kabels en leidingen misschien die in de weg liggen. En dan ook nog eens een fietstunnel. Ja, dan kan ik wel aangeven dat dat duurder gaat worden dan een verkeerslicht. Maar er is nog niet gerekend aan SEC, de verkeerslichten. Alleen, we zien dat de inpasbaarheid niet al te spannend is. Het lijkt gewoon te passen binnen de bestaande ruimte. En dat maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Dus ik denk dat het een uitwerkingsvraagstuk is. Ik weet niet in welke fase, maar in ieder geval in de volgende fase zal dat verder gedetailleerd worden. Dan zul je ook een ontwerp moeten maken waar we het net al over hadden. En dan kun je daar een fatsoenlijke kostenraming van maken.
Dank u wel.
De heer Duisters.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraagje over de busverbindingen. Er ligt nog een oude toezegging voor een bushalte, ook daar ergens tussen de Turnhoutsebaan en de Kempenbaan of Laan.
Ja, we hadden net ook al de discussie. Kempenbaan of Kempenlaan?
Volgens mij is het Laan, maar is het Baan of andersom. Maar in ieder geval de camp, daar bij de Kempen. Is die meegenomen in dit hele verhaal? Want die is ooit al toegezegd, maar die zit volgens mij in de wacht tot er een nieuwe concessie komt of zo. Ik weet niet precies meer hoe het zat.
Nee, dat zit niet zo in het model. En ik weet even de status ook niet.
Kan die daar nog in meegenomen worden?
Nou, daar kan ik misschien wel iets op zeggen. Dat is een lastige. Overigens, die vraag die is gesteld, volgens mij zelfs door uw collega fractielid. En daarvan hebben we aangegeven dat op dit moment daar eigenlijk geen ruimte is. En dat heeft men aangegeven dat er nou die bypass ligt. Op het moment dat daar verkeerslichten komen, is die optie wellicht wel weer mogelijk. Maar dan zouden we ook moeten kijken. En het is ook al een keer de vervoerder, want de vervoerder maakt ook tellingen. Een van de redenen waarom in het verleden de vervoerder heeft aangegeven dat hij daar wel oren naar had om daar iets aan te leggen, is omdat hij dan het idee had dat hij vanuit de Helle lijn 2 zou kunnen verkorten. En hoefde hij, want dan kon hij namelijk verwijzen dat de inwoners van de wijk de Helle, dat die dan op zouden kunnen stappen op de Rilaarse baan, op die bewuste halte. En dan zouden we dan, zeg maar, de inwoners van de Helle weer tekort doen. Dus we moeten wel altijd wel goed opletten dat de de zakelijkheid van de vervoerder, dat die niet te veel doorslaat en ons in de problemen zou kunnen brengen of onze inwoners tekort zou doen.
Ja, dank u wel. De heer Van der Velde heeft nog een vraag.
Ja, een kleine vraag, voorzitter. Ik heb al met de wethouder en met die meneer daarover gesproken. Het CDA, de arbeiderspartijen, wij hebben toen ook, toen de Kamer van de Koning hier was, nog een zienswijze ingediend over het openbaar vervoer. Die wordt ook meegenomen in het verhaal. Ik hoop wel dat u zich daar nog een beetje hard voor kunt maken. Hoewel ik wel begreep dat het een beetje moeilijk is, want Brabant bepaalt hoe we gaan rijden en niemand anders. Dus, want wij hadden het ook aangegeven. Neemt de nieuwe wijk van de Land van Anna schuine streep van Bezouw mee in de route. Dan zou je daar bij wijze van spreken ook een hele mooie ontsluiting kunnen maken. Voor het busvervoer. Maar ik neem aan dat die zienswijze is ook meegenomen in de beoordeling van de provincie volgens mij.
Meneer Van Dijk wil daar
reageren. Ja, ik kan kort op reageren. Daar heeft de provincie die doet die aanbesteding. De provincie heeft iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, elke individuele inwoner, elke fractie, elke partij, elke vereniging, van sportvereniging tot wie dan ook. Iedereen kan een zienswijze indienen van hoe hij zo graag de route aangepast zou willen hebben. We hebben zelf als gemeente natuurlijk ook een route ingepast. Dat is een route die net ook al is getoond, hè, waarbij we zeg maar de lijn 2 rondtrekken en niet op en neer laten gaan, maar doortrekken via de Rillassebaan en dan richting weer de Hoge Wal. Waarbij die dus Sterkhuis passeert en daar zouden we dan eventueel een halte kunnen creëren of willen creëren. Het plan wat PAG heeft ingediend, die zienswijze hebben wij ook gezien. Die gaat aan de buitenring. Nadeel is dan weer dat hij niet door de dorpsstraat kan gaan. Want je kan natuurlijk niet kriskras door het hele dorp. Dat gaan ze nooit doen. En los van het feit dat hij dan ook zeg maar, door het autoluscentrum zou moeten om überhaupt naar de dorpsstraat te gaan. En de vervoerders hebben aangegeven dat in bepaalde plaatsen altijd in ieder geval één halte moet worden aangedaan. En dat is de halte bij ons in de dorpsstraat. Zeg maar als ik het verkeerd uitleg, Gert-Jan. Plus de Vennerweg, ja. Die zijn, dat is dus aangegeven. En dat houdt dus in dat die twee haltes bij de Rillassebaan Vennerweg en bij de Dorpsstraat, dat we die mee moeten nemen. En als we hem buitenom zouden laten gaan, dan hebben we een ander probleem. Dan moet iedereen vanuit de kern weer naar de buitenkant gaan lopen. Dus er zijn altijd partijen die moeten lopen. We proberen zo hoog mogelijke dekking te vinden. Dus wij hebben een iets andere opstelling gekozen als wat PAG. Maar dus ze worden allebei in ieder geval meegenomen door de provincie naar de vervoerder toe. En de vervoerder die gaat kijken welke oplossing het beste is.
Oké, duidelijk. Dankjewel. Dat waren de vragen.
Ja, ik heb nog één kort vraagje voor.
Sorry, de heer Meijers nog. Ja.
Dankjewel, voorzitter. Dankjewel voor de presentatie. Ik heb er inderdaad nog een paar vragen over. Een paar hele feitelijke en een paar wat bredere vragen. U gaf ook al aan dat er ook externe ontwikkelingen meegenomen zijn in het model. Hè? U had het over Stappenhoor en Tilburg. Nou wordt er ook over het zogenaamde kenniskwartier gesproken in Tilburg. En dat is nogal een forse opgave. En ja, als daar verkeer naar de snelweg wil, dan zal dat de op- en afrit Tilburg-West zijn, waar Goorle ook gebruik van maakt. Dus ik ben benieuwd of u die ontwikkelingen ook al een beetje in de picture heeft meegenomen.
Alles zit erin volgens de... Okay. Inzichten van een half jaar geleden, zeg maar. De kenniskwartierstudies gaan ook heel hard en wordt ook verfijnd met de totale aantallen voor heel Tilburg kloppen.
Oké, ja, dank u wel. Wij hebben als raad 2 jaar geleden het programma Mobiliteit vastgesteld. En daar staan een aantal mooie figuurtjes in waarin we heel erg mooi aangeven waar onze prioriteit ligt. En daar staat de voetganger bovenaan. Daar komt de fietser, dan het OV en dan de auto. Ik krijg de indruk dat u alleen het criterium, wat is de rijtijd van de autobestuurder, meegenomen heeft. En ik ben ook wel heel erg benieuwd van, ja, maar hoeveel korter of hoeveel langer is het straks fietsen naar Tilburg? Of richting Breda? Of hoeveel langer gaan voetgangers erover doen om vanuit Buitenwijk naar het centrum te komen en andersom? Zeker omdat wij die voetgangers en die fietsers voorrang willen geven. Hè? Dank u wel, heer Van Gokkum. We hebben daar inderdaad nog over gesproken toen met het voetgangersprogramma. Dus dat is ons wat waard. U maakt gebruik van modellen, hartstikke fijn, dat is goed. Dat geeft wat houvast. Maar we weten één ding zeker, modellen kloppen nooit met de waarheid. Dat is een feit. Dat is wat we zeker weten met modellen. Maar daar hebben we wat op gevonden, dat noemen we gevoeligheidsanalyses. Wat gebeurt er nou als die stromen een beetje toenemen of een beetje afnemen? Worden de dingen dan heel snel slechter of heel snel beter? En dat zou de raad denk ik inzicht geven over ja, wat gebeurt er als we dingen wel extra of niet of minder doen? En dat zou, het zou mij in ieder geval heel erg helpen om, om straks naar, naar een oordeel te gaan. Dus ik ben benieuwd, heeft u een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd? En zo niet, zou u die eventueel nog uit willen voeren? In uw verhaal, in uw betoog, heeft u ook redelijk vaak gebruik gemaakt van wat ik subjectieve begrippen noem, zoals slecht, redelijk, acceptabel. En wat voor mij misschien een redelijke rijtijd in Goorlen is, is misschien voor de heer Van Beurden een hele slechte rijtijd. Dat is misschien andersom. En ik ben benieuwd of dat dan gekoppeld is aan wat hardere data en welke data dan, dan is. En mijn laatste vraag. Ik heb denk ik, dat is mijn gevoel, een beetje wat minder moeite mee als automobilisten een kwartier, bij wijze van spreken een kwartier moeten wachten, die in Tilburg moeten zijn. Want die hadden een alternatief, die hadden de fiets kunnen pakken. Of de bus. Ik heb wat meer moeite met automobilisten die echt verder weg moeten of echt afhankelijk zijn van de auto en dan een kwartier extra rijtijd krijgen. Weet u uit uw modellen of analyses aan welke verkeersvolumes we moeten denken wat echt transitverkeer tussen Goorlen en Tilburg is en wat verder weg gaat? Want ook dat zou ik graag mee willen nemen in besluiten die we in de toekomst moeten nemen. Dat
meneer Walraven, kunt u altijd kansen kort mogelijk, want we zitten een beetje krap in de tijd te raken.
Even de laatste vraag. Ja, dat kan, alleen hebben we het niet gedaan. Hè. We kunnen allerlei analyses doen met zo'n verkeersmodel. Dus dat zou, dat zou je kunnen doen. Aan de andere kant gaan we wel fietsinvesteringen doen met de snelfietsroutes. En dat maakt dat we hopen dat er meer mensen op de fiets gaan. Inderdaad, in de relatie Goorlen-Tilburg. Dat proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. En een beetje vertraging helpt dan vaak al om die overstap te maken. Maar, dus ja, het kan, maar we hebben het niet voor handen. De andere vraag was over de prioriteit dat het lijkt alsof het heel erg autogericht is. Ja, dat klopt misschien, omdat we vanuit die verkeersmodellen natuurlijk heel veel auto zien, zeg maar, qua intensiteiten. En ook in die afwikkelingsstudie gaat het wel over het gemotoriseerde verkeer, maar eigenlijk wel ten einde om het voor de fietser ook en de voetganger ook veel beter te maken. Want een goede doorstroming zorgt voor een betere oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer. En uiteindelijk, als het voor de auto stilstaat, dan wordt het juist voor de langzaam verkeer wordt het gevaarlijk. Dus dat, want wat ik al net al zei, ze gaan van kleinere hiaten gebruik maken. Ze hebben al irritatie, frustratie omdat ze hebben staan wachten en gaan meer risico nemen. En dat is vaak, het langzaam verkeer is daar vaak de type van. Dus een goede doorstroming, daar is het langzaam verkeer zeker bij gebaat. En daarbij hebben wij ook al aangegeven dat inderdaad die 10 minuten kwartier stilstaan in een spits maximaal per dag. Nou, dat je niet alles op groen hoeft te laten kleuren. En dat je zeker wel mag doen om dat langzaam verkeer een impuls te geven. Dus ik denk dat dat daar ook wel binnen past. Dus ja, het lijkt alsof wij alles vanuit de auto hebben geredeneerd, maar dat is zeker niet het geval. De gevoeligheidsanalyse, ja, dat kan. Er zijn allerlei methodes voor. Oh ja, en even terug. We hebben vanuit allerlei data in het model. Hè, dus er zitten allerlei economische zaken ook in. Nou, wat doet de OV-kaartje in de toekomst? Wat gaat de benzineprijs doen? Daar zitten allerlei variabelen in. Dus er zit wel degelijk heel veel kennis in. Het blijft inderdaad een voorspelling. Het grappige is wel, we doen af en toe ook onderzoek. Want we zijn inmiddels al zover dat we ook 20 jaar kunnen terugkijken van goh, hoe hebben we toen voorspeld en wat rijdt er vandaag de dag? En gek genoeg zitten we er niet eens heel ver vanaf. Dus we doen het in Nederland nog best wel aardig qua verkeersmodellen volgens mij. Maar inderdaad, ik ga niet tot op de auto nauwkeurig aangeven wat het wordt. Een bandbreedte doen we vaker. Hè. Dat Rijkswaterstaat doet dat natuurlijk ook met een hoog en laag scenario. En dat hebben we hier niet gedaan, maar we kunnen er wel iets over zeggen. Want als we het bijvoorbeeld over de Rillense baan hebben, dan zien we dat die knelpunten al in 2024 beginnen. En in 2040 staat het helemaal rood. Dus ik kan wel aangeven dat als ik er een paar duizend auto's vanaf haal, dat het probleem niet gaat oplossen. Dus daar heeft u denk ik wel het antwoord dat de urgentie voor de Rillense baan hoog is. En ook in relatie tot de veiligheid voor het langzaam verkeer daarmee. En als het dan om de oplossingsrichtingen gaat, nou, ik zei net, we staan 10 minuten volgens mij stil nog. Ja, natuurlijk, als het net wat minder druk is, of mensen wat meer op de fiets gaan, zal die 10 minuten lager worden. En als het gedrag of de woningbouwontwikkelingen nog meer worden, ja, dan kan die 10 minuten ook weer toenemen. Maar we denken wel met die verkeerslichten een robuuste oplossing te hebben, die wel wat marge kan opvangen. Dus ik denk dat dat ten aanzien daarvan het antwoord is.
Dankjewel. De heer Schellekens had nog een vraag ook.
Ja, ik heb nog een korte vraag. Je gaf aan de doorstroming in Riel dat dat voldoende is. Nu is het wel zo dat er zeer regelmatig sluipverkeer plaatsvindt vanwege filevorming op de A58. En dan komt er heel veel verkeer over de Tilburgseweg. Is daar nog wat mee te doen of aan te doen?
Ja, dat is iets wat misschien niet zo... Ja, dat komt wel uit de verkeersmodellen. Want ook in de verkeersmodellen is congestie op de A58 bijvoorbeeld meegenomen. En dan zie je dat dat ook terugslaat op bijvoorbeeld een riool of een lage wal. Hè. Ik noem even een paar voorbeelden. Dus dan zie je dat er wel terugkomen. Alleen, als het, zoals u nu stelt, denk ik dat dat nog een keer heel goed... op Riel moeten inzoomen, in relatie tot sluipverkeer misschien kentekenonderzoek om ook te weten en beter te duiden, om hoeveel aantallen gaat dat dan, kunnen we daar iets aan doen, zijn er aanvullende maatregelen voor nodig. Daar gaat het onderzoek is even te breed eigenlijk in de scope voor heel Goorlen. En dan denk ik dat je nog een keer nader moet inzoomen op Riel specifiek, misschien in het kader van de uitvoering van het GOW 30 in de relatie tot de woningbouwontwikkelingen daar. Ja.
Oké, dank u wel. De heer De Rooij nog, de laatste vraag denk ik dan. Ja,
U heeft het gehad over de knip lage wal, hoge wal. En u zegt van, die zouden we eigenlijk wel open moeten laten, want anders komt er nog meer druk zeg maar in het doorgaande route Goorlen. Laat ik het zo maar even noemen, Rielaardse baan. Dus dat begrijp ik heel goed. Alleen, wat ik me afvraag, je zou ook als je die route openlaat en wat ons betreft zouden we hem toch verkeersveilig, vooral fietsverkeersveilig moeten maken, die route lage wal, hoge wal, een vrijliggend fietspad denken wij eraan, dan zou je ook kunnen zeggen van nou, je gaat die route opwaarderen, want je bent vanaf de noordoostkant Goorlen sneller bij de oprit zeg maar Beekse Bergen, dan dat je door Goorlen moet naar de andere kant. En daarmee zou je dan ook in de Rielaardse baan een heel dat gebied ontlasten. En hoef je wellicht heel die maatregelen die je in Riel Centrum gaat nemen, in Goorlen Centrum gaat nemen, niet te doen. Omdat je dan twee routes hebt om naar de snelweg te komen. Dus het lijkt mij best wel zinnig om dat nog eens even goed te bestuderen en te bekijken. Hè. Ik weet ondertussen ook dat er een paar ondernemers zijn die in de hoek Ambrosiusweg, Oostplas, hè, zeggen van nou, wij willen meedenken om te kijken dat we daar een goede ontsluiting, want die hebben er ook belang bij. Dan kunnen we daar nog wel slimmer en efficiënter in richten. Dus het lijkt ons eigenlijk best goed. En dat was volgens mij ook de opdracht van de Raad toen wij de Bakertand vaststelden, dat we die Noordoostroute nog eens goed zouden bestuderen. En nu is het beperkt gebleven tot een knip, het bekijken van de knip. Maar is het een optie dat u of iemand nog eens daar naar kijkt en die variant ook nog eens meeneemt?
We hebben hem nu doorgerekend in het kader van faciliteren van deze route. Dat betekent dat je de route in stand houdt en dat autoverkeer dan mag rijden. Maar ik heb er geen snelweg van gemaakt, bij wijze van spreken. Dus natuurlijk kun je hem ook nog opwaarderen, verbreden, weet ik veel wat. Maar daarmee zullen, denk ik, maar dan loop ik vooruit op de... we hebben er niet aan gerekend, maar ik denk wel dat er dan problemen ook gaan verschuiven. Juist naar de oostkant. En dan heb je misschien rotondes die nu helemaal groen nog kleuren, die dan gaan oplichten. Want als je meer druk van de hele Rielaardse baan west naar oost gaat brengen, dan gaat dat ook misschien wel teweeg met de andere knelpunten. Maar goed, daar hebben we niet aan gerekend. We hebben hem nu gefaciliteerd. Er rijden ook bijna 6000 auto's overheen. En we denken dat dat wel een mooi aantal is in combinatie met vrijliggende fietspaden voor de route zoals die er dan, zoals die nu in de structuur dan zit. Dus hij doet wel degelijk wat in die oostelijke ontsluiting. Iedereen die aan de oostkant is of moet zijn, kan daar ook gebruik van maken. Maar een deel hangt toch echt nog wel op die Rielaardse baan aan de westkant.
Ja, oké. Dus het is niet onderzocht, maar dat zou wel kunnen. We kunnen het onderzoeken.
Ja, hij is onderzocht. Hij is als een faciliterende rol onderzocht. Maar niet als 2x2,70 kilometer per uur.
Oké, dank u wel. Tot zover deze presentatie. Zoals de wethouder al gezegd heeft, is het ook mogelijk om schriftelijke vragen hierover te stellen. Ter verduidelijking. Morgen staat ook heel de presentatie op het raadsinformatiesysteem. Dus ik kan iedereen het nog eens rustig nakijken. Ik wil in ieder geval de heer Walraven heel hartelijk bedanken voor zijn uiteenzetting. En daar liggen genoeg uitdagingen voor de gemeente Goorlen aan te komen. Ik weet niet of de wethouder nog afrondend iets wil zeggen. Nee, dan ga ik hiermee deze bijeenkomst afronden. We hebben dadelijk fysiek, wordt dus een kwartiertje later. Dus, maar ik wil wel graag, als het kan, om klokslag 8 uur daarmee beginnen. Ja, dankjewel nogmaals.